Van het koude Nova Zembla naar het warme Suriname en van Rembrandt naar Judith Leister. Ik ben Humberto Tan en in de podcast In het Rijksmuseum praat ik met specialisten over de verhalen achter mijn favoriete kunstwerken. Nieuwsgierig? Beluister nu de nieuwe afleveringen.
Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek, dat wij samen met de Speld hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamen aardrijkskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl/boek, bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis.
12 afleveringen, 12 provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de Grote Podcastlas.
Welkom in Zuid-Holland, de economische krachtpatser van alle Nederlandse provincies. Wat waren we zonder de Rotterdamse haven en de Tweede Kamer in Den Haag? Waar zouden we zijn zonder de universiteiten van Leiden en Delft, de kaas uit Gouda en de bloemen van de Keukenhof? Zuid-Hollanders zijn recht voor hun raap, divers en altijd in voor een geintje. We hebben Rotterdam en Den Haag. In Den Haag vindt het gelul plaats en in Rotterdam zetten ze hun schouders eronder. Onder dat geouwehoer lusten we wel een lekker Haags bakkie en een balletje met zalf. Maar genoeg daarover. Veel luisterplezier en de roze.
De roze.
De roze. Wat
nou,
heerlijk.
Ja.
Ja, dit was Haags, hè?
Ja, dit was Haags. Ja. Ja, je moet toch kiezen met deze provincie.
Nou, laten we dat als eerste disclaimer al meteen voorop stellen. Dit is denk ik de moeilijkste provincie en de zwaarste provincie waar we echt keuze hebben moeten maken in de onderwerpen die we aansnijden en welke niet.
Ja, het is al heel lang het centrum van Nederlandse cultuur, economie, politiek. Dan moet je kiezen.
Ja, en heel veel mensen die misschien niet genoemd worden.
Er wonen ook meer mensen dan in menig land.
Ja, precies. Ja. Ja, ik mis bijvoorbeeld in de intro mis ik al die Not at Sea van de Rotterdammers.
Ja,
die kan ik ook niet voor je doen.
Nee, met taal ga ik die ook al niet behandelen. Dus ja, daar ga je alweer met je keuzes.
Nee.
En wat is jullie gevoel bij deze provincie?
Nou ja, ik ben weer even in dat INO Research rapport gedoken over die provinciale trots.
En jij in dat rapport?
Ja, het ligt onder mijn kussen.
Heb je wel uitgeprint, ik wil zeggen, ja.
Aan de muur. Nee, maar dat rapport zegt dus wel dat dit ook wel de minst trotse provincie is van Nederland.
Ja,
dus waar mensen het minst trots zijn op hun provincie.
Ja, waar ligt dat aan, denk je?
Ja, toch relatief veel steden, denk ik. Veel verstedelijking. En dat mensen dan eerder trots zijn op hun stad.
Ja, en op de regio denk ik ook waar ze... Je hebt natuurlijk Westland, Bollestreek, alles rondom...
Goeree.
Ja, Goeree inderdaad.
Ja, hele kenmerkende regio's ook. Ja.
Jullie persoonlijke idee?
Ja. Ook meer aan steden gerelateerd dan aan de provincie.
Ja, ja,
net als met Noord-Holland en Gelderland is natuurlijk ook een provincie van streken. Ja, dus nee, niet zo heel veel feeling met Zuid-Holland als provincie.
Nee, ik ook niet per se, nee.
Wel in sommige steden heel veel geweest, maar ook wel delen waar ik echt nog nooit geweest ben.
Nou, de cultuurschok die je aan kan gaan als je bijvoorbeeld... Ik ben wel eens in Monster geweest, in het Westland. Ja. Zijn jullie daar wel eens geweest, in die hoek van Nederland?
Nee, ja, hoek van Holland, maar dat ligt alweer aan de andere
zuiden,
kant
eigenlijk. Ja, en zeg maar die cultuurschok die je hebt van als je van Monster naar bijvoorbeeld Rotterdam gaat. Nou, dat kan bijna niet groter, terwijl... Ja. Op de kaart van Nederland valt het best mee hoe ver het van elkaar ligt. Mm-hmm. Ik snap nog, er ligt nog wel wat een en ander tussen. Ja. Maar...
En Leiden is dan weer een stad van een totaal andere orde.
Ja, precies.
Veel te bespreken, jongens. Nou, dan beginnen we ook meteen even. Waar ligt Zuid-Holland? Nou, voor de meeste mensen misschien niet echt een verbazing, maar het ligt in het westen van Nederland. In het westen grenzen ze dus ook aan de Noordzee. En met de klok mee aan Noord-Holland, Utrecht en een klein stukje Gelderland. En dan wordt het een beetje complex. Want technisch gezien zijn ze geen grensprovincie van Noord-Brabant. Want er ligt een stuk water. De Nieuwe Merwede. Die splitst ook de Biesbos. Hè. De Biesbos ligt dus ook in twee provincies. En daarna wordt het Hollands Diep. En dan kom je bij wat eilanden. Ten zuiden van Rotterdam eigenlijk. Waarvan de drie belangrijkste zijn. Goeree-Overflakkee, daar hebben we hem. En twee eilanden dus die echt onder Rotterdam liggen. De Hoekse Waard. Met ook de gemeente Hoekse Waard. En Voorne-Putten. Meer naar het westen, met als meest voorname plaatsen Spijkenisse, Brielen en Hellevoetsluis.
Ja.
Dus dat allemaal hoort bij Zuid-Holland.
Ja, waarbij Goeree Overflakkee in heel veel kaartjes voor het gemak maar eventjes bij Zeeland getrokken wordt.
Ja, nou, bij deze voor eens en altijd. Qua oppervlakte, het is de vijfde provincie van Nederland. Scheelt ook niet veel met Samoa.
Oké.
Al een mooie vergelijking. Ja. Dan heb je aantal inwoners 3,7 miljoen. Nou, dat is de provincie met het meeste inwoners. En ook het dichtst bevolkste provincie van Nederland.
Ja.
Hoofdstad Den Haag. Grootste steden zijn Rotterdam, Den Haag, Zoetermeer en Leiden.
Wow, in die volgorde ook.
Ja, in die volgorde.
Groter dan Leiden.
Die twee laatste schelen ook niet zoveel met elkaar. De grootste gemeente hebben we al genoemd, Hoeksche Waard. Kleinste gemeente ligt daar niet ver vandaan, Alblasserdam.
Ja.
En het College van Gedeputeerde Staten sinds 2019 zijn de VVD, CDA, ChristenUnie SGP, GroenLinks en de PvdA. En dan moeten we toch even noemen, Forum van Democratie was de grootste hè, in die provincie, zoals we dat wel meer gezien hebben.
Ja.
Maar het ging niet zo lekker met formeren. Dus die zitten dus ook niet in het college.
Vandaar dat ze zoveel partijen nodig hadden om een college te vormen.
Ja,
nou
ja
eigenlijk genoemd. Ja. Zeven of zo.
Ja, een stuk of zes. Zeven.
Voor de rest.
Ja, de rest. Ja. Nou, en dan voor de rest hebben we nog even de vlag natuurlijk. Het is een donkergele vlag met een rode leeuw.
Ja, klassiek. Ja,
moet ik ook niet maken.
Al die leeuwen in de Nederlandse vlag, echt, doe normaal.
Ik zat hier ook over na te denken. Ik bedoel... Ja, ik snap dat de leeuw een teken is van heldhaftigheid en zo. Maar kom aan, jongens. Wat heeft Nederland nou met die leeuw te maken? Kunnen we er niet gewoon een koe op zetten of zo?
Ja, maar ik heb toch liever een leeuw dan wanstaltige drie kleuren zoals die van Noord-Holland en Gelderland.
Ja, dat is zo. Ja. Ja. Er zijn zoveel landen die waar nog nooit een leeuw gezien is. Dat dan een soort van leeuw als nationaal wapen voert.
Nee, ja, mythisch, hè?
Ja. Ja.
Oké, om de vroege geschiedenis van dit deel van Nederland te kunnen begrijpen, ontkomen we er ook niet aan om te kijken naar de vorming van het landschap in Holland. Dus ik ga jullie ook een beetje meenemen in de geschiedenis van de fysische geografie. En we noemen het bewust Holland, want het onderscheid tussen Noord- en Zuid-Holland is pas in 1840 gemaakt. Dus hebben we dat ook vast even uit de wereld geholpen. Het landschap van Holland dus. En dat is in de afgelopen paar duizend jaar namelijk behoorlijk ingrijpend veranderd. Aan de kust had je net als nu een duinerij, maar het binnenland lag heel laag en overstroomde voortdurend. Bijvoorbeeld door de Rijn, die vroeger anders liep dan nu. Waar nu de Oude Rijn loopt, was toen namelijk de hoofdstroom van de Rijn. En dat was dus ook de noordgrens van het Romeinse Rijk.
Ja.
Dus de Romeinen bouwden er forten, bijvoorbeeld in de buurt van plaatsen als Alphen aan de Rijn, Leiden, Rijnsburg, Katwijk, hè, van die plaatsen aan de Oude Rijn, die vroeger dus aan een hele grote rivier lagen.
Ja.
Maar het binnenland van Holland was dus een moerassig gebied met heel veel veen en meer water dan land. Dus veel landbouw was niet mogelijk, daar was het gewoon veel te nat voor. Dus het was ook niet echt een ideale voedingsbodem voor hele geavanceerde beschavingen. Dat veranderde rond het jaar 1000. Want toen vond de grote ontginning plaats. Ooit van gehoord? Met twee hoofdletters.
Nee, maar het klinkt wel pompeus als je het zo aan.
Het klinkt bij de New Yorks, is het op deze manier. The Great Blackout, de grote ontginning.
Precies, de grote ontginning. Wat gebeurde er? Het binnenland van Holland, wat we nu kennen als het Groene Hart, werd geschikt gemaakt voor landbouw. En wat deden ze daarvoor? Daarvoor graven ze sloten. En wat een sloot eigenlijk doet, is dat ze water uit dat veen halen, waardoor de bovenste laag van het veen uitdroogt. En daardoor kan je er landbouw op plegen.
Ja, oké. Okay.
Of in ieder geval vee laten grazen. Hè? Kijk, niet alle vormen van akkerbouw zijn dan meteen mogelijk. Maar je kunt in ieder geval iets met het land. En daarvoor kon je helemaal niets.
Want het is veel te drassig.
Het was veel te drassig, ja. Dus die sloten die zorgden ervoor dat ze eigenlijk dat land ontwateren. Op de satellietfoto kan je nog heel goed zien hoe dat tijdens de grote ontginning is gegaan. Het hele Groene Hart bestaat uit lange, smalle stukken land, gescheiden door ontelbaar veel slootjes.
Ja.
Een heel mooi verkavelingspatroon. Nou, Holland was inmiddels een graafschap geworden, het graafschap Holland, binnen het Heilig Roomse Rijk. Dat hele grote rijk wat vooral Duitsland besloeg en eigenlijk alles eromheen.
Ja.
En de graven van Holland, die hadden wel al snel door dat waterbeheersing best wel ingewikkeld is en duur. En dat je daarom maar beter goed kan organiseren. En voor deze taak werden waterschappen opgericht. Jawel, daar hebben we ze.
Het werd eens tijd dat we die gaan noemen,
ja. Het eerste officiële waterschap was het Hoogheemraadschap van Rijnland in 1255. Echt stokoud dus. En het bestaat nog steeds. Het oudste waterschap van Nederland.
Ja.
Een Hoogheemraadschap is trouwens een waterschap met een zeewerende taak. Dus het is eigenlijk hetzelfde, maar een Hoogheemraadschap heeft dus een zeewerende taak.
Een soort premium versie.
Ja. Het hoofd van het waterschap was niet de graaf van Holland zelf, maar een speciale dijkgraaf.
Yep.
Maar dat het dus een dijkgraaf heet en geen dijkmeester, komt ja. dus vanwege het graafschap Holland.
Zo'n vette titel, hè?
Ja.
Als je een dijkgraaf van het hoogheemraadschap Rijnland bent, dan
maar
ben je
ook wel een hoog pief, hoor.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Want dat zijn belangrijke en vermogende organisaties. De waterschappen zijn een van de oudste bestuurlijke instituties van Nederland. En ze hebben dus nog steeds een hele belangrijke taak. Want ze beschermen ons land tegen overstromingen. Ze reguleren de waterstand. En ze bewaken de kwaliteit van het water. Nou, even een klein lesje over hoe een waterschap in elkaar steekt. Want dat is wel relevant. Het politieke hoofdstukje zit dus een beetje verpakt in het geschiedenishoofdstukje.
Slim, slim.
Waterschappen zijn dus heel oud. Maar aan de manier waarop ze gekozen en bestuurd worden, is de afgelopen tijd juist wel heel enorm veel veranderd. Om met de eerste bombshell te beginnen. In 1950... waren er nog ongeveer 2600 waterschappen in Nederland.
Een soort gemeente plus.
Nu zijn het er 21.
Lekker gewerkt.
Dus dan hebben ze gewoon
flink met de heggenschaar doorheen geknald.
Ja, maar meer... daarvoor had ik echt elk slootje een apart waterschap dan.
Ja. Ja, blijkbaar. Nou, iedere 4 jaar wordt het algemeen bestuur van een waterschap gekozen bij waterschapsverkiezingen. En het algemeen bestuur is eigenlijk te vergelijken met een gemeenteraad of de Provinciale Staat of de Tweede Kamer. Dus een kamer van afgevaardigden. Het algemeen bestuur kiest een dagelijks bestuur. En dat dagelijks bestuur, dat is dan weer vergelijkbaar met het college van burgemeester en wethouders bij een gemeente, het college van gedeputeerde staten bij een provincie of het kabinet bij de Rijksoverheid.
Ja.
Dus dat is de dagelijkse uitvoering. Weten jullie vanaf wanneer alle volwassen bewoners van het waterschap eigenlijk mochten stemmen bij waterschapsverkiezingen?
Zo, dit is echt zo'n vraag
waar
je heel makkelijk...
Voor de Tweede Kamerverkiezingen was dat 1921, geloof ik. 1921.
Ja, het ligt een beetje aan de mannen en vrouwen algemeen kiesrecht pakt.
Nou, laat ik ze laat doen. Weet ik veel, jaren 60?
Ik zou zeggen 1815 of zo.
1995.
Shit,
dat was... Toch blij dat ik aan deze kant van de
Ik doe gewoon iets radicaals.
Voor die tijd mocht je alleen stemmen als je veel belang had bij het werk van het waterschap. Bijvoorbeeld als je grondeigenaar of boer bent.
Ah, oké. Okay. Dat klinkt apolitiek. Als je met z'n allen in een land leeft wat grotendeels onder NAP ligt.
Ondemocratisch, maar ergens was het ook wel weer logisch. En nou goed, maar dat is een discussie en die is heel erg opgeleid. Want in 1995 hebben ze gezegd van iedereen moet hierop kunnen stemmen.
Ja, terecht.
Althans op een deel van de zetels. Want een ander deel van de zetels bleef voorbehouden aan vertegenwoordigers van de landbouw, natuurorganisaties en bedrijfsleven.
Ja.
Dus niet alle zetels waren verkiesbaar. En stemmen kon alleen maar per post. Dus de opkomst was niet al te hoog. En de invloed van de inwoners bleef dus na 1995 ook nog tamelijk beperkt.
Ja.
Tot 2008 stemde je ook niet op partijen, maar op individuen. Dus je wist ook niet zo goed bij wie je moest zijn met je stem.
Nee, het is niet alsof de Nederlandse gemiddelde stemmer nou echt eventjes goed ervoor gaat zitten om te kijken van wie die voor het Hoogheemraadschap naar voren wil schuiven.
Dat is bij partijen al lastig zat, laat staan met individuen. Nou, eindelijk vanaf 2015 hoef je niet meer per post te stemmen. En worden de waterschapsverkiezingen tegelijk gehouden met de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is dus heel nieuw. Volgende week dus. En Leon, jij zal tijdens de aflevering, de laatste aflevering voor de verkiezingen, ga je nog iets zeggen over wat er nu eigenlijk te kiezen is bij de waterschapsverkiezingen. Cliffhanger, best wel veel.
Ja.
Want de waterschapsverkiezingen zijn belangrijker dan ooit. Want het aantal zetels dat voorbehouden is aan vertegenwoordigers van de landbouw- en natuurorganisaties wordt sterk verminderd. En de zetels vanuit het bedrijfsleven worden helemaal geschrapt.
Hm.
Dus de waterschappen worden steeds democratischer en de invloed van de inwoners is dus nog nooit zo groot geweest als nu.
Dus aan ons om dan die taak op te pakken en dat met elkaar ook gewoon eindelijk een keer belangrijk te gaan vinden en jezelf te verdiepen in wat er allemaal te kiezen is.
Nou, helemaal als je bekijkt naar, zeg maar, naar de thema's wat je zegt, daar komen we nog wel op terug, maar rondom klimaatverandering, rondom vervuild grondwater, het boerenland versus inwoners, zeg maar. Ja. Ja, dat zijn allemaal wel dingen die gaan de komende jaren heel veel meer belangrijk worden.
Ja, klopt. De taak van het waterschap blijft belangrijker. Het krijgt andere prioriteiten, maar of andere focus, maar evengoed een superbelangrijk instituut voor ons land. Nou, goed. Terug naar het graafschap Holland, na de grote ontginning. De bevolking groeide Er ontstonden steden waar handel werd gedreven. Dordrecht was de eerste met stadsrechten in 1220. Best wel laat dus, want ja, in deze periode lag het economisch zwaartepunt in Nederland echt nog rond de Hanzesteden langs de IJssel, waar we het eerder over hadden, de aflevering over IJssel. Maar Holland werd dus wel steeds belangrijker. Den Haag, Rotterdam, Leiden, Delft en in Noord-Holland natuurlijk Amsterdam. Dat waren steden die in de eeuwen daarna echt steeds belangrijker werden. Dus het primitieve Holland veranderde in een geavanceerde beschaving. Rond 1600 was Holland misschien zelfs wel het economisch zwaartepunt van de wereld. En in die periode werd Holland ook de bakermat van het moderne Nederland. En daarbij moeten we het natuurlijk ook even hebben over Willem van Oranje.
De vader des vaderlands.
De vader des vaderlands. Geboren in het graafschap Nassau in Duitsland. En dus van Duitsen bloed.
Hey.
Hij heette ook eigenlijk Wilhelm. En op 11-jarige leeftijd erfde hij het prinsdom Orange in Frankrijk. Vandaar Oranje-Nassau.
Okay.
Weten we ook weer waar dat vandaan komt. En Willem werd legeraanvoerder in dienst van keizer Karel V van het Heilige Roomse Rijk, waar Holland op dat moment dus nog deel van uitmaakte.
En die kennen we van de aflevering Gelderland.
En Brabant.
En
Duitsland. En ja. Wat dan niet meer. En in die hoedanigheid landde Willem in Nederland, waar hij bevelhebber werd van het keizerlijk leger in de Nederlanden. En in 1555 werd de zoon van Karel V, Philips II, heer der Nederlanden. En een jaar later volgde hij zijn vader ook op als koning van Spanje. Dus dat waren toen dezelfde vorsten.
Ja.
En
ja, je kon tegelijkertijd koning van Spanje zijn en keizer van het Roomse Rijk.
Van Nederland. Ja, hij was dan, die Philips was dan geen keizer van het Heilige Roomse Rijk.
Okay.
Dat werd dan weer iemand anders, maar hij bekleedde wel de functie van heer der Nederlanden.
Oké, ja. Check.
En Philips was nogal een fanatieke katholiek. En de Nederlanders, die joeg hij daarmee flink tegen zich in het harnas. En Willem van Oranje was dus oorspronkelijk in dienst van Philips, maar besloot al tamelijk snel om zich aan te sluiten bij de opstandelingen. Nou, daar is de 80-jarige oorlog van de opstandelingen begonnen tegen de Spanjaarden. Dit is niet het moment om die hele oorlog te belichten. Maar ook in Zuid-Holland is heel hard gevochten. Ik noem even de inname van Den Briel door de Watergeuzen. En natuurlijk het Leidense ontzet.
Misschien inderdaad ook leuk om, dan hebben ze het in ieder geval even genoemd. De Watergeuzen waren een soort Nederlandse piraten die voor ons vaderland aanslagen pleegden. Eigenlijk, als ik het even heel gechargeerd mag zeggen. Aanslagen plegen op vestigingen van onder andere de Spanjaarden.
Ja, waren niet bepaald lievertjes ook.
Nee.
Maar de geschiedenis wordt wel geschreven door de overwinnaars.
Ja, dus zo is
daarmee
het.
Daarom heet ze Watergeuzen.
Een heel goed voorbeeld van, ja. Nou, Willem van Oranje zelf, die werd in 1584 doodgeschoten in Delft door
Balthasar Gerards.
En 4 jaar later ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dat heeft hij dus zelf nooit meer meegemaakt, maar dat is wel de voorloper geweest van ons huidige land. Tot slot, even naar de huidige tijd. Nederland is weliswaar niet meer het centrum van de wereld, maar Zuid-Holland is dat voor Nederland nog wel. Op demografisch gebied, want het heeft een enorme dichtheid aan steden, is dus de dichtstbevolkte provincie van Nederland. Op politiek gebied natuurlijk, niet vanwege dat hele oude waterschap, maar natuurlijk wel vanwege de Rijksoverheid in Den Haag. Alle andere internationale instituten die daar gevestigd zijn en noem maar op. En natuurlijk op economisch gebied. Maar daar gaat Leon jullie zo ongetwijfeld een en ander meer over vertellen.
Ik begin dit hoofdstukje met een Nederlands record. Namelijk het laagste punt.
Hm. Oh, ja.
Weet jullie waar dat is ongeveer?
Is dat de Zuidplaspolder?
Ja. Dat is de Zuidplaspolder. Yes. Lekker bezig, Hugo.
Ja, het is een weiland. Niet in hoeveel meter onder NAP?
6,76 meter.
Oh, dankjewel.
Dat is een beetje in de buurt van Nieuwekerk aan de IJssel. Hij ligt een beetje ten noordoosten van Rotterdam, zeg maar. Een beetje tussen Rotterdam en Gouda. Dus dat is het laagste punt van ons land. Verder gaat ook dit hoofdstukje vooral over het water. Want als er een provincie echt los van Zeeland heel erg betrokken is bij het water, dan is het ook inderdaad deze wel. Heel terecht dat je de waterschap hebt behandeld hier. Toerisme en de fysische geografie zijn dus ook een beetje verweven met elkaar. En dat komt, ik begin eigenlijk ook weer in dit geval met een stukje geschiedenis. Ik was net even bang dat je hem voor mijn voeten ging wegmaaien, maar heb je gelukkig niet gedaan. 1421, de Sint-Elisabeths-vloed. Heel belangrijk geweest in onze vaderlandse geschiedenis. Een soort watersnoodramp XXL, denk ik, back in the day. Want eigenlijk was het toen die grote ontginning was geweest. Mensen hadden het een beetje goed voor elkaar. Maar alsnog kwam er door een hele grote vloed. Dus Een gigantische overstroming in Brabant, Zuid-Holland en hele stukken van ja, wat we nu kennen als Nederland lagen toen onder water. Mm-hmm. Ik wil even inzoomen op één hele specifieke plek. Want na die vloed gingen mensen de dijk op om te kijken wat er te redden viel en hoeveel er eigenlijk nou onder water was. En toen zag men in de verte een wiegje aankomen drijven. En toen dacht iedereen, hè, wat is dat? Dus kleine kans dat daar nog iets in zit wat leeft. Toen kwam het steeds dichterbij. Toen zagen ze een kat die het wiegje in evenwicht probeerde te houden door heen en weer zo een beetje te springen, zodat er geen water in het wiegje kwam. En toen visten ze het wiegje uit het water en toen bleek er nog een kindje in te liggen. En dat kindje leefde nog. En hoe hebben ze die dijk toen genoemd?
Kinderdijk.
De kinderdijk. Oh. Ja. Nou, dit is natuurlijk een popular belief story, maar ik geloof het met liefde. Iets van 600 jaar geleden.
Dus je moet je nooit aan twijfelen. Dus.
Precies, niet doodfact checken. Nou goed, de kinderdijk kennen we natuurlijk nu nog als die plek waar jaarlijks al die cruiseschepen vol toeristen aanmeren om de 19 molens te bekijken die zo prachtig naast elkaar staan.
Mogen er cruiseschepen komen, ja?
Ja, ik noem ze cruiseschepen, maar het zijn van die Rijnvaartschepen, weet je wel. Die altijd van die obscure vikings.
Nee,
dat heb ik niet. Oh. Het zijn best grote units, maar echt, okay. Ja, zonder disrespect, maar de gemiddelde leeftijd op zo'n ding is echt denk ik rond de 80. Dus je ziet iedereen hobbelen. En vlak na de op- of afkomst van zo'n bruggetje, van zo'n schip af, ligt een fietspad. Dus het enige wat er gebeurt de hele tijd is al die tourguides die het staan te schreeuwen. Watch out for the cyclists. En al die mensen die zich rotschikken omdat ze niet zo heel snel wandelen. Maar goed, ik vond het zelf ook. Ik ben een keer met de racefiets heen gegaan, over die kinderdijk heen gevlamd, een beetje bellen en de toeristen aan de kant toeteren. Het is nog steeds echt heel mooi. Echt heel, heel erg mooi. Dus ik snap wel dat het een toeristische trekpleister is.
Misschien ook wel goed om, als we het over die Elisabethvloed en overstromingen hebben, goed om te hebben. Kijk, die grote ontginning die had natuurlijk als nadeel dat op het moment dat je het waterpeil gaat verlagen, dan gaat dat veen ook zakken, gaat inklinken. Ja, ja. Dus het land komt steeds lager te liggen. Bovendien, die overstromingen die waren natuurlijk niet handig, maar die brachten wel telkens nieuw slip aan, waardoor het land eigenlijk automatisch op hoogte bleef.
Ja, en vruchtbaar.
Op het moment dat je gaat bedijken, dan voorkom je die overstromingen. En dan voorkom je dus eigenlijk ook de natuurlijke balans waarbij het land door overstromingen wordt opgehoogd.
Ja.
Dus dat maakt eigenlijk dat Zuid-Holland na die grote ontginning en na het aanleggen van dijken eigenlijk alleen maar kwetsbaarder is geworden.
Ja.
Ja.
Maar er is nog iets gebeurd met die Elisabethsvloed. Namelijk, ter zuiden daarvan ontstond er een ondiepe binnenzee. Waar dat was verbonden met de open zee via allerlei stromen en geulen. En dat trok dus heen en weer met de getij van het water. En dan heb ik het over
de Biesbos.
De Biesbos. Ja, we hebben het even aangestipt in Noord-Brabant. In West-Brabant ligt natuurlijk eigenlijk een van de mooiste gebieden van heel Nederland, als je het mij vraagt. Maar het ligt inderdaad, zoals jij zei, precies op de grens. En soms kan het verschil tussen eb en vloed in de Biesbos oplopen tot wel 80 centimeter. Dat komt dus omdat het water van de Rijn en de Maas door de Biesbos via het Haringvliet naar de zee stroomt. Maar bij vloed wordt ditzelfde water weer terug die rivier opgestuwd en gaat het water dus weer omhoog.
Mm-hmm.
Dus zo heb je dus eigenlijk eb- en vloedwerking in een binnenmeer, wat best uniek is. Daardoor heb je ook natuurlijk ontzettend divers landschap, heel veel dier- en plantsoorten, bijvoorbeeld de bies. Weet je wat de bies is? Een bies, nee, wist ik ook niet. Een bies is dus gewoon een gewas. Gewoon een soort stengel die tot 3 meter hoog groeit. En zich ook bijzonder goed leent voor bijvoorbeeld vlechtwerk. Natuurlijk vooral vroeger. Ja. Dus die hele kenmerkende dingen. Die vindt het in heel veel plekken in Nederland. Maar
een soort riet.
Een soort riet. Ja. Ja, nou, een bies. Dus daar komt ook de naam biezen vandaan.
En daar een heel biesbos van.
Ja, precies. En het uithangsbord van de biesbos is natuurlijk
De bever.
De bever, uiteraard. Grootste knaagdier van Europa. Hij was helemaal uitgestorven in Nederland omdat erop werd gejaagd, omdat hij pels zo lekker warm houdt. Maar ze hebben opnieuw uitgezet in Nederland, of in de Biesbos zelfs, in 1988. En nu vind je ze op meer plekken in Europa. En ik vind de bever echt een leuk dier. Sowieso, als je hem ziet, zeg maar, ik heb hem eigenlijk alleen nog maar in de dierentuin gezien, nooit in het wild. Maar als je hem ziet, vind ik het al grappig hoe die zwemt en dan het kopje boven water en dan die staart en die gigantische tanden. Maar ook hoe ze leven, want ze leven dus in een hele kleine familie en die zijn altijd met z'n tweeën, want bevers zijn dus monogaam. Dus als ze elkaar gevonden hebben, blijven ze de rest van hun leven samen. En de jongen die ze hebben, die blijven dan een aantal jaar bij de familie en die gaan dan ook zorgen voor de nieuwe nieuwe kindjes.
Ja.
Dus zo heb je eigenlijk een heel gezin van bevers die altijd bij elkaar leven en op die manier zichzelf in stand houdt.
Wat een gezellig dier.
Een gezellig dier, toch?
Ja.
Een leuk feitje over de bever. Het leefgebied van de bever wordt nauwgezet gemarkeerd met een geurstof. En die spuiten ze uit via een speciale klier bij hun anus. En dat heet bevergel. Doe ermee wat je wil.
Hmm.
Ja. Nou, een ander bekend deel van Zuid-Holland is de Bollenstreek. Daar werden natuurlijk, zoals jij net al zei, Huug, werden de duinen steeds verder afgegraven om land te maken. En wat overbleef, bleek best wel goed te werken in de bloembollen. Dus hoe meer bloembollen ze planten, hoe meer bloemetjes er kwamen. En dat begon in de loop van de 19e eeuw best wel serieus te worden en ook best wel een industrie te worden. Maar ook heel toeristisch. Want er stond al heel lang een kasteel voor Jacoba van Beieren. En wat zij dus vroeger deden, is dan haalden ze groente en fruit van de keukenduin. En daar werd later het kasteel Keukenhof gebouwd. Kasteel Keukenhof.
Heb je er nog een?
Heb je er nog een? Nou, daar kwam uiteindelijk wat wij nu kennen als de Keukenhof uit. Dat is dus sinds 1949. Dat is eigenlijk gewoon best wel een economisch iets. Want het aantal bloembollenkwekers en exporteurs had gewoon het idee van, joh, als we nou elke lente in 8 weken tijd alles laten zien wat wij kunnen verkopen en kunnen groeien en kunnen maken aan de wereld. En dan hebben we een soort super netwerk event. Heel kleurrijk, met veel bloemen. En dan komt iedereen daarheen. En heel succesvol, want ze hadden een recordjaar vlak voor corona. Toen waren er 1,5 miljoen bezoekers in 8 weken. Dat is echt insane.
Oh, in 8 weken ook?
Ja. Zo.
Ja, het is natuurlijk wel een heel specifieke periode van het jaar dat je daar naartoe moet, maar
ja,
dan nog.
Ja, maar het is echt zo'n meet and greet en
zoek-event. Ik weet nog dat ze in corona heeft Omroep Max een keer, toen de hele Keukenhof gesloten was, maar wel al die bloemen in bloeien stonden, hebben ze daar achter de schermen mogen filmen, terwijl er niemand was, en een hele docu over mogen maken.
Dat is wel vet.
Ja, was oprecht al vet.
Ja, ja, dat geloof ik meteen. Ik ben er nooit geweest eraan. Zijn jullie daar wel eens geweest?
Nee. Ja, de Kinderdijk ben ik ook nooit geweest.
Het is echt tijd dat jij naar heen gaat. Nou, denk maar goed vast na over wat je één dag gaat doen op één dag in Zuid-Holland. Ja. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook bij Lisse, dat is natuurlijk openbaar. Dat is een van die bekende plekken waar ze die bloembollenvelden hebben. Daar kan je gewoon heen fietsen. En daar stoppen ook gewoon wel heel veel bussen met mensen. Maar het is ook altijd een heel kleurrijk aanzicht.
Ze stoppen niet voor niks.
Stoppen niet voor niks. Nou, ik wil even afsluiten met de motor van de economie van Nederland ongeveer. Nou, dan heb ik het natuurlijk over de
haven.
De haven van Rotterdam. Was de grootste ter wereld. Weten jullie tot wanneer ongeveer?
Ja, misschien rond de millenniumwisseling.
Ja, reken ik goed. Dat was tussen 1962 en 2004 de allergrootste haven ter wereld. En die zijn toen ingehaald door
Shanghai, volgens mij.
Lekker bezig, Maxi. Ja, de haven van Shanghai.
Die ik heb iets geleerd van Peter Boelens.
Ja, dat zeker geleerd, ja. Ja, het is nog wel verreweg de allergrootste haven van Europa met 30.000 zeeschepen per jaar. En die werkgelegenheid, direct en indirect, is ook echt insane. 565.000 arbeidsplaatsen. En ze hebben dus een toegevoegde waarde van 8,2% van het BBP van Nederland. Dus bijna 10% van de economie van Nederland komt door de Rotterdamse haven.
Wow.
Ja, dat vind ik best wel veel.
Ja,
toch? Ja, ja. Maar wat ik vooral heel vet vind, is als je ook een beetje kijkt naar die gemeentekaart van Nederland, is die vorm van de gemeente Rotterdam altijd.
Ja.
Die is altijd zo super lang. Die is dus 50 kilometer lang van stad tot Noordzee ongeveer. En ze hebben er dus een heel stuk aan toegevoegd, namelijk de Tweede Maasvlakte. En voordat ze dat gingen opspuiten, was het daar in de zee 17 meter diep. En het is nu 5 meter boven zeeniveau. Dus wat ze hebben gedaan, is ze hebben dus met allemaal van die superlijpe zeebodemstofzuigers, hebben ze op specifieke plekken waar dat het minst schade deed, hebben ze dus de bodem opgezogen als het ware. En dat hebben ze dus opgespoten vlak buiten de zee.
Ze hebben 22 meter zand opgespoten.
Ja, zo kan je het wel zien. Ja. En op dat stukje, hier is echt ook, dit is ook zo'n loophole waar je, of zo'n rabbit hole waar je in terecht kan komen als je dus onderzoek gaat doen naar de haven van Rotterdam. Want er zitten dus echt super veel nerd die hier heel veel over schrijven, waar ik dus helemaal geen idee van heb. Maar het schijnt dus echt wat daar nu allemaal op plaatsvindt en hoe ze dat hebben gedaan qua, zeg maar, volledig geautomatiseerde container terminals en drones die ze dus gebruiken voor inspectie en beveiliging en bezorging en zo. Dat is echt high-end, top-notch. Helaas is die haven niet zo goed voor het klimaat, want Rotterdam is verreweg de meest vervuilende haven van Europa. Stoot ongeveer 4 keer zoveel CO2 uit als een kolencentrale. En dat heeft natuurlijk, als je kijkt naar de 10 meest vervuilende bedrijven van Nederland, daar staan er ook echt 6 of 7 van in Rotterdam. Dat heeft natuurlijk te maken met olie en de aard van het goedje wat ze daar verschepen. Maar toch zijn ze in Rotterdam ook wel heel erg bezig om zichzelf te verduurzamen en te verbeteren. Omdat ze ook wel zien, joh, wij hebben best wel een leidende rol in Europa en in de wereld. En als ik hun website moet geloven, dan zijn ze daar al best wel veel beter. Dus laten wij hopen dat ze iets maken en innovatieve dingen bedenken die ook in de rest van de wereld veel goed zullen doen.
Nou, dan ga ik even door met kunst. En er is een heleboel te vinden natuurlijk in een provincie als Zuid-Holland. En jongens, ik ga even beginnen.
Ik voel vooral een heleboel Hollandse meesters aankomen.
Ja, dat heb je helemaal goed. Daar ga ik inderdaad ook mee beginnen. De grote Hollandse meesters. En ik garandeer jullie daarna dat ik ook een van de grootste cultuursprongetjes ga maken die we tot nu toe in de provincie specials hebben gehad.
Oké, ben benieuwd.
Ik begin met de Hollandse meesters. En ik begin even in Delft. Met Johannes Vermeer. Je hebt van die schilders die echt bizar productief zijn. Hè? Dus Vincent van Gogh bijvoorbeeld in zijn hele carrière. Die nog geen 10 jaar geduurd heeft, maakte hij ongeveer 900 schilderijen. Ja. En 1100 werken op papier. Dat is echt krankzinnig. Nou, Vermeer is een beetje het tegenovergestelde. Er zijn zo'n 35 werken van hem bekend. En in totaal schat men dat hij ongeveer 50 werken gemaakt heeft, maximaal. En dat wordt wel gezegd omdat hij super nauwkeurig werkte. Dus geen snelle schetsen van hem. De manier waarop hij met licht omgaat, dat komt echt heel goed naar voren in de hoeveelheden oorbellen en parels die hij schildert. Dat vind ik echt mooi. Hij zegt een soort extra. Bekendste daarvan is natuurlijk de oorbel van het meisje met de parel.
Ja.
En een ander bekend werk is het melkmeisje. En het grappige is wel, die lijken qua kleurgebruik wel een beetje op elkaar. Vermeer die was ook een groot liefhebber van het pigment ultramarijn. Nou, als je zijn schilderijen ziet, dan hebben heel veel van die schilderijen ongeveer dezelfde kleurschakeringen. Mm. Dat ultramarijn, dat maken ze uit lapis lazuli. Vind ik altijd een heel mooi woord. Een steen uit Afghanistan.
Vet.
Die is duurder dan goud.
Oké. Okay.
Nou, daar maakte hij heel veel gebruik van. Het is echt zo'n mooie kleur blauw. Hmm. Verder, die Vermeer, die heeft ook een schilderij gemaakt, De Geograaf.
Hey.
Toch even noemen.
Nieuw al vriend van de show.
En er wordt wel gezegd en gesuggereerd dat Anthony van Leeuwenhoek zijn model was daarvoor.
Oké.
Okay. Oh ja.
Dat is een beetje een mythe.
Dat is ook een Zuid-Hollandse
grootheid.
Grootheid.
Zeker.
Wetenschapper.
Ja. 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 Nou, verder voor die Vermeer, 1672 hebben we het een paar keer over gehad. Dat rampjaar. Nou, voor hem zelf was dat ook echt een rampjaar. Want het ging heel slecht met Nederland en de kunstmarkt die stortte ook in. En praktisch betekende dat ook wel het eind van Vermeer zijn carrière. En ook eigenlijk wel voor Vermeer als mens. Hij overleed ook 3 jaar later, 1675.
Het is ook wel wrang dat al die kunstschilders, waar nu tientallen miljoenen per schilderij voor wordt neergelegd, dat die toen eigenlijk een heel eenvoudig bestaan leidde.
Volgens mij was Vermeer had wel knaken hoor.
Vermeer was wel anders dan een Van Gogh inderdaad, waar je inderdaad misschien ook wel op kan doelen. Van Gogh is echt een goed voorbeeld daarvan. Hmm. Nou, Vermeer die had het wel ietsje beter, totdat hij dus aan de bedelstaf raakte door dat rampjaar.
Hmm. Yeah.
Hmm. Voor wie dat ook een beetje geldt, dat hij het echt wel goed deed tijdens zijn leven, was een andere grote meester. En daar hebben we het natuurlijk over, Rembrandt van Rijn.
Ja,
uit Leiden. Er wordt nog steeds veel onderzoek naar hem gedaan. Maar hij heeft ongeveer 300 schilderijen geproduceerd. Het is moeilijk om te traceren of dat dan echt een Rembrandt is, ja of nee. Zijn bekendste werk is natuurlijk De Nachtwacht. Met afstand, het bekendste ook wel, hangt in het Rijksmuseum.
Ja, ik heb
er best wel veel over gehad.
Ja, ik ken hem vooral van al die zelfportretten. Hij maakt toch vet veel zelfportretten.
Super veel zelfportretten. Ja.
Was hij een beetje ijdel of zo? Want hij gewoon geen opdracht geven. Dacht hij, fuck
ik heb ook een ets gezien van hem, waarin hij zichzelf als zelfportret heeft getekend.
Ja.
Echt waanzinnig. Ja. Daar heb ik nog langs naar gekeken.
Hoeveel spiegels kun je neerzetten in je kamer? Come on.
Ja. Wat hij ook wel gemaakt heeft trouwens, is de anatomische les van dokter Nicolaas Tulp.
Ja.
Echt een super interessant schilderij. En ook best wel knap voor die tijd en ook wel vrij uniek. Dat je zo'n anatomische les mocht schilderen. Met alle menselijke gevoeligheden van dien, zeg maar.
Ja, ja. Ik moet hem wel nageven dat op de meeste van die zelfportretten schildert hij zichzelf nou niet per se heel erg knap of zo. Ik bedoel, hij neemt wel zijn eigen...
Gewoon heel realistisch. Ja, heel realisme.
Ja.
Ik vind trouwens wel, ik heb dus bij deze dingen die anatomische les van dokter Tulp, die hangt in het Mauritshuis in Den Haag ook trouwens.
Mm-hmm.
Maar ik heb bij dit soort dingen, ik herken ze wel. Nu ken ik ze wel, want we hebben het er nu over gehad. Maar elke keer als je die dan ziet in een museum, als je dan in één keer tegen het lijf loopt, dat is toch wel een beetje alsof je een soort zeldzame Pokémon tegen het lijf loopt. Dus je denkt, wow, hier hangt die. Oh, dit is hem. Dat is een heel raar gevoel, omdat je hem een paar keer hebt langs zien komen in.
En ook als je hem echt ziet, dat er toch wel meer gaat leven dan al die plaatjes die je kunt zien op internet.
Ja, ja.
Dus
ja,
je moet precies gewoon echt naar die musea toe eigenlijk.
Ja.
En moet eerlijk zeggen, ik ben groter fan van het werk van Vermeer dan van Rembrandt. Maar dat komt misschien ook omdat ik er zelf technisch gezien niet zo heel veel kennis van heb. Van Gogh, nou ja, hebben we het over gehad. Daar zijn we ook wel groot fan van.
Ja, dat is wel natuurlijk wel een hele andere periode ook.
Ja, en een hele andere stijl.
Een paar honderd jaar tussen.
Ja.
Nou, ik ga snel even door naar de moderne tijd. En dus ook, jongens, het is toch Zuid-Holland en er komen heel veel mensen vandaan. Dus sorry, Anouk. Sorry, Direct. Sorry, Gold Band. Sorry, Ronnie Flex. En met pijn in mijn hart ook sorry, Bassie en Adriaan.
Oh nee, die had ik wel verwacht van jou.
Ik ook. Ja, het is toch wel het duo dat mijn reisdrift ook het meest heeft aangewakkerd, denk na mijn ouders.
En heel geografisch.
En heel geografisch. Nou goed, ik zag pas dat ze, dus een website, er is een website die per aflevering van Bassie en Adriaan alle locaties die ze bezoeken op kaart hebben geplot. Nou,
ja, die zetten we wel even op de website.
Zetten we ook wel even als tipje.
Ja.
Ik ga één band toch wel even draaien. Natuurlijk, The Golden Earring.
Yes. jeugdsentimentje dit wel, hoor.
Toch wel, hè? Zeker.
Ik heb ooit, zij stonden ooit... vroeger hadden wij een festival in de buurt van waar mijn ouders woonden. En dan speelden zij, s'avonds, maar dan mocht ik daar niet heen. Want ja, het was laat. Maar als ik dan mijn raam open deed, hoorde ik dit nummer. Dus daar heb ik altijd, als ik Radar Love van Golden Earring hoor... dan heb ik altijd dat ik dan terugdenk aan dat moment dat ik, vind ik van 10 of 11 was. En mijn vader altijd Aero Classic Rock speelde in de woonkamer. En ik dit nummer dus live hoorde spelen van een veldje van een paar tientallen meters verderop.
Nice. Ja. Dan wist je dat je moest komen eten. Mooi. Nou, dan even naar de elektronische muziek. Dus ook sorry Armin van Buuren, sorry Afrojack. Die overigens getrouwd is trouwens met de kleindochter van de oprichter van een Lamborghini.
Oh, is dat zo?
Oh. Las ik toevallig.
Ik vind het wel leuk hoe jij DJ-namen uit kan spreken. Je klinkt meteen als een boomer. Afrojack.
Afrojack. Afrojack. Nou, komt-ie. Maar goed, we gaan even voor de elektronische muziek. En ik had jullie een mooie verandering, hè? Een mooi cultuurschokje beloofd. Hmm. We gaan natuurlijk even door naar iets wat wel heel breed van grote invloed is geweest op Nederland. En vooral ook op de wereld. Begon vanaf de jaren 90 en heb ik het over de Gabber-beweging.
Oh, nice. Kijk aan.
Ik quote eventjes het muziektijdschrift uit Groot-Brittannië, Dazed and Confused, even vrij vertaald. Gelijktijdig gemarginaliseerd en gecommercialiseerd, dystopisch in esthetiek en utopisch in ethiek. Dit was de laatste grootste subcultuur van de 20e eeuw en zou een perfecte kunnen zijn voor de 21e eeuw.
Oh, vet. Ja. Wow. Wel veel eer voor wat ik als hakkenbar zie altijd.
Nou, dan ga je even goed luisteren, want waar anders, jongens, kon die gabbercultuur beter ontstaan dan in Rotterdam? De industriële no-nonsense hoofdstad van de wereld. Yeah. En anders dan de easygoing en extravagante clubcultuur van Amsterdam, had Rotterdam zijn muziek graag hard en snel.
Yeah. Yeah.
En met een duidelijke look. Trainingspakken waren van Australian of Cavello. Hoofden werden geschoren, soms helemaal, soms aan de zijkant. Feesten werden groter. Dus Thunderdome, Masters of Hardcore. Maar geen één plek werd zo iconisch als de Energiehal in Rotterdam. Werd in 1999 gesloten. Daar kwamen ze echt met bussen uit heel Nederland kwamen ze daarheen. Hè? Dat is echt krankzinnig wat daar gebeurde.
Yeah.
Nou, die subcultuur zelf die kreeg gaandeweg wel veel vertakkingen. Dat is echt van happy hardcore tot echt zieke terrorcore. En voor zover het niet al een best wel een controversiële stroming was... werd het imago ook steeds meer bepaald door drugs en racisme. Ten eerste, dat drugs... Ja. Het tweede is weer iets wat veel gabbers toch wel ontkennen, in tegendeel. Dus juist die inclusiviteit en iedereen gelijk op de dansvloer staat voor veel gabbers echt wel hoog in het vaandel. Mm. Nou, ik kan hier veel minder tijd aan besteden dan ik heel graag had gewild. Dus bij deze even een paar tipjes. Je hebt de documentaire Hard voor de Hal. Ging over die energiehal dus, van René van Zundert. Mm-hmm. Andere Tijden aflevering. Altijd sowieso goed. En Thunderdome Never Dies. Ook een hele mooie docu. Dus ga je hier nou lekker op. Ga dit dan even kijken. En voor dit moment heb ik echt alleen nog eventjes een muziekje voor jullie. Gaan we even luisteren.
Oh, nou wil je luisteren?
Marshall Masters met Don't Touch the Stereo.
Ik moet dit soort muziek is een beetje mijn blinde vlek in de hele muziekwereld, denk ik. Maar bij dit soort dingen moet ik dus altijd denken aan een scooter.
Ja, maar dan doe je het genre wel een beetje tekort.
Ongetwijfeld. En ik weet zeker dat er nu een aantal luisteraars zitten te luisteren met schuim op hun lippen van wat de fuck zeg je nou, scooter? Nee, ik kom uit 88, dus tegen de tijd dat dit een beetje hip was, was ik 11, 12. Dus ik ken het vooral van die hakkenbar, happy hardcore, always hardcore.
Ja, dat is toch zonde, want het zijn toch een beetje de persiflages op het wereldje. En ook die hele wereld van happy hardcore, daar is die wereld dus helemaal niet zo blij mee.
Ja. Dat is waar. En dat is inderdaad wel de kant die wij kennen. En dat was op een studentenfeestje werd op een gegeven moment dan konden sommige mensen konden dan hakken en dan altijd op de Paul L. Starks van deze wereld en
precies Charlie No Noise.
Dus het was of je kende de happy versie, maar ik heb ook wel echt hele duistere terrorcore met dat was echt een hele andere richting.
Ja, zeker.
Ik kan er altijd wel naar luisteren, maar ik ben ook sowieso wel fan van de iets extremere muziekstijl.
Ja, dat is waar.
Ja. Nou, dan even over naar de keuken. Want we hebben het in Alkmaar niet over de kaas gehad. Dus dan gaan we de andere kaasstad maar even benoemen. Gouda.
Je bedoelt Gouda?
Ja. Ja, ik vind de Goudse kaas toch altijd een beetje wat Toyota's voor auto's is. En de Earl Grey onder de thee smaken. Het is gewoon zo'n alleskunner.
Ja.
Je kunt er gewoon alles mee.
Ja, daarom is hij zo populair internationaal natuurlijk.
Het is niet
natuurlijk
de meest exotische, de meest extravagante, maar het is wel een hele veelzijdige kaas. Overigens zijn er in Gouda geen kaasfabrieken. Maar komt die naam? Dus vooral omdat Gouda gewoon een handelscentrum was voor de kaas.
Oké.
Dat geldt niet voor een andere uitvinding trouwens, de stroopwafels.
Stroopwafel.
Die komen wel echt uit Gouda.
Oh, lekker. Ja, daar zou ik, dat zou ik dus echt... Ik zou die, als ik City Marketing Gouda was, zou ik die oven Gouda een stroopwafel van maken.
Ik zou 100% stroopwafels met Goudse kaas maken.
Zo, nou, die zou ik niet eten, denk ik.
Heb ik een verrassing voor jullie.
Wat wel leuk is trouwens, het grappige, die kaas. Sinds de 2010 heeft de EU het een beschermde regionale aanduiding gemaakt. Geldt dus, het moet in Nederland gemaakt worden met Nederlandse melk. Hij heeft verder geen link met Gouda.
Oké. Okay.
Dus het hoeft niet als, in de stad.
Niet geografisch als de champagne
kaas
of zo.
Dus de geografische aanduiding is best wel breed.
Is Nederland.
Ja, precies. Ja,
okay.
Nou, maar, die kaas die is dus wel een van de vier componenten van een van de mooiste Nederlandse uitvindingen op culinair gebied. En daar heb ik het over. De kapsalon.
Zo, een bruggetje.
Ja,
daar had je me echt nog 24 uur kunnen laten zitten.
Geef niet. Ja, wat is het eigenlijk? Het is gewoon een aluminium bakje met friet onderin. Dan shawarma of deuner erop. Dan kaas eroverheen dus.
Ja.
Even in de grill. En dan nog een salade erop.
Ja.
Uitgevonden in?
Rotterdam.
In welk jaar?
2005.
2003.
Oh, okay.
Maar heel goed. Okay. Ik ga even naar de naam Nathaniel Gomez. Hij was de naam of de eigenaar van kappenzaak Tati. En hij ging heel vaak naar kebabzaak El Aviva. En hij haalde daar vaak een bakje friet met shawarma. En op een gegeven moment kwam daar dus wat kaas bovenop. En in de loop van de tijd hebben ze dat wat gefine-tuned. En dat kapsalon werd gewoon een soort van codewoord voor dat gerecht. Ja. He, van, ja, ah, goed, okay, hij komt er weer halen, mag ik één kapsalon? Nou, toen nestelde dus zich daarna dat hele gerecht zich in de hele Nederlandse snackbar of snackmarkt.
Ja.
En daar zijn we.
Anders dan de eierbal.
Echt een mooie fusion keukengerecht.
Ja.
Maar ook dus met goudse kaas. Heb ik nooit beseft. Ik dacht dat mag ook vast feta zijn.
Nee, dit weet ik niet,
of mozzarella. Maar
het was gewoon puur een bruggetje. Dus voor mij mag je er alle kaas op gooien. Okay.
Maar dit is grappig. Want ze hebben dus in Rotterdam staan ze wel bekend dat ze al hun gebouwen geven ze altijd bijnamen. Dat vinden ze in Rotterdam heel leuk. En het station heet dus ook als bijnaam Station Kapsalon.
Oh ja.
Vanwege dit aluminium bakje. En dat kan je best wel voorstellen als je daar buiten loopt.
Ja. Ik vind het ook wel mooi dat je dus tegenwoordig dit is al een fusion gerecht en dan kun je dus weer allemaal nieuwe varianten van krijgen. Dus je hebt de Indonesische, de Mexicaanse, vleesloze. Ik heb vorige week nog een heerlijke vegan versie gegeten bij Last Vegas in Utrecht.
Ja, aanraden.
Goede veganistische snackbar. En er zijn dus wel toeristen die in Nederland zo'n ding eten en dus het zo lekker vinden dat ze meenemen naar huis. Dus ga je nou op vakantie naar Nepal en je gaat in een upscale tent zitten, wees dan ook niet verbaasd als je een kapsalon vindt. Want hij is daar echt een hele grote hit.
Nee, echt?
Ja.
Hoe dan?
Hij is super populair in Nepal.
Wat vet.
Dit is heel grappig. Nou, ik ben benieuwd onder welke naam ze me verkopen daar. Maar goed.
Ik heb het
Nou, bij gebrek aan een mooi bruggetje ga ik het nu even nog even over sport hebben. En ik probeer...
Voor kapsalon moet je veel sporten als je hem op hebt.
Nou,
veel
hier ga je al. Serieus.
Hij was right there. Je kon zo inkoppen.
Hij was zo dichtbij. 1200 tot 1800 calorieën of zo.
Ja, daar ga je.
Dat kan ik
welke sporten moet je dan doen om eraf te gaan?
Nou ja, goed. We hebben het hier in de provincie specials best wel geprobeerd om een heel breed scala aan sporten uit te lichten. Maar toch, Zuid-Holland heeft de meeste inwoners van Nederland. En de sport die het meeste mensen op de banken krijgt of houdt, is voetbal.
Ja.
En bovendien heeft Zuid-Holland op dit moment de meeste clubs in de Eredivisie. Gewoon drie uit Rotterdam.
Ja, ik wil zeggen, dan kom je in heel eind. Ja.
En er wordt al wel veel geschreven over de vijandschappen die het voetbal met zich meebrengt. Dus Rotterdam en Den Haag zijn volgens mij, voor zover ik weet, geen moeilijkheden. Maar binnen de stad Rotterdam wel. Je hebt de enige stadderby van Nederland. Hoewel, voor de kleine broer Sparta is het toch wel iets serieuzer dan voor de grote broer Feyenoord.
Ja.
Sparta trouwens ook oudste betaald voetbalclub van Nederland. En dan heb je natuurlijk nog Excelsior. Nou, de grootste clubs, Feyenoord en Den Haag uit Zuid-Holland, hebben toch vooral aan de stok met Ajax.
Ja, ja.
Maar ik vind het leuker om het over iets te hebben wat iets minder bekend is. En wat mij altijd wel fascineert, op het eerste gezicht, de totaal willekeurige vriendschappen tussen clubs.
Oké.
Okay. Ik heb er echt wel een paar mooie gevonden hier. Ik richt me even op de grote clubs van Zuid-Holland dus, Feyenoord en ADO. En die banden die zijn dus natuurlijk niet voor iedereen even sterk, hè, maar ik ga toch een beetje een poging doen. Feyenoord heeft dus vrij goede banden, las ik, met clubs uit Engeland en Schotland. Het zijn havensteden daar aan die kant, waar ze van oudsher al vrij veel contact mee hebben. Dus vooral de banden met Sunderland zijn heel sterk.
Okay,
van grappig. Die dingen die je komt die clubs niet zo vaak tegen, weet je. Het is niet alsof ze elk jaar tegen elkaar spelen.
Nee.
Maar die bezoeken wel elkaars wedstrijden en zo. En ADO heeft dus nog een mooiere. Die hebben echt een hele vriendengroep in Europa. Vooral de band met Legia Warschau is heel indig. Maar ook hun vriendengroep telt dus ook Club Brugge en Juventus.
Ja, die fans gaan daarvoor dit soort dingen dan tot stand komen.
Ja, gewoon vaak zo'n wedstrijdbezoekje. Ja. En dan toch erachter komen dat ze toch best wel een mooie lui zijn. Elkaar een keer uitnodigen en dan komen ze over. ADO organiseert elk jaar een supporters toernooi hier in Den Haag. Waar die lui dus ook allemaal heen komen.
Ja.
Die komen dan tegen elkaar spelen.
Ja, vet, bizar.
Waanzin,
ja. Toch? Ja. Ja. Ja, wel vet. Hey, maar even. Jij durft ADO en Feyenoord de twee grootste clubs van Zuid-Holland te noemen?
Nou, in ieder geval van de steden.
Oh, oké. Okay. Nou, Spartanen, kom erin. Info uit grote podcastlag, ja, attentie ja. Van Max.
Ja. Ze zeggen toch, Sparta is de club van Rotterdam. Ik heb verder geen mening meer. Ja.
Nou, boys. Wat gaan we doen? Eén dag in Zuid-Holland. Eén dag. Deze listige provincie.
Ik ga naar Gouda.
Gouda?
Ja, Gouda. Want in Gouda heb je bijvoorbeeld heel veel mooie glas- en loodramen. En dat vind ik altijd super knap, hoe ze glas kunnen brandschilderen. En ik ben er wel ooit geweest, maar al heel lang niet. En mijn vader zegt heel vaak van, oh, Gouda is zo mooi.
Ik vind Gouda is wel echt top drie steden die gigantische discrepantie hebben tussen hoe lelijk ze zijn als je het binnenrijdt met de trein en hoe mooi het is qua binnenstad.
Ja, ja precies.
De rest. Maar het visitekaartje van Gouda is echt debiel slecht.
Maar ja, moeten wij zeggen als Utrecht.
Zo'n typisch drive-through city met als je vanuit de trein beziet. Je slaat eigenlijk altijd over, dus dat ga ik nu een keer niet doen.
Ik ga het contrast opzoeken. Want ik ben nog nooit bij Kinderdijk geweest.
Ja.
Dus daar wil ik toch een keer heen. Al die molens op een rijtje zien en kijken of het de hype waard is. En dan rijd ik daarna door naar toch wel een van de meest fascinerende stukken van Nederland. Niet wat iedereen zegt dat het mooiste is. Maar ik ga altijd zo lekker op die Rotterdamse haven.
Ja.
Oh ja.
Op al die kleine bedrijfjes die er omheen zitten. En het gekste wordt er gemaakt en verhandeld. Ja, ik ga daar gewoon rondrijden en kijken waar ik naar binnen mag. Maar ook gewoon al die grote silo's en die hele grote terreinen waarvan ik niet eens weet wat ze er allemaal verhandelen. Daar ga ik heen. Ja,
maar als je Kinderdijk uitkomt, zou ik ook even gaan lunchen in Dordrecht. Want dat is ook echt een fascinerend mooie stad.
Ja, het is wel een leuk stadje.
Ja, helemaal eens. Ja, ik ga hem ook splitten tussen stad en platteland. Ik ga naar Delft. Want ben ik eigenlijk nog nooit echt goed geweest. En daar ligt toch wel een beetje het hart van de Nederlandse geschiedenis natuurlijk. Hè? Als je in ieder geval Hollandse geschiedenis moet ik zeggen. Voordat alle mensen uit Gelderland, Friesland en Limburg mij ook verzoeken tot rectificatie.
En alle Oranjes liggen er begraven.
Nou, daarom. Dus we kunnen daar nog even koekeloeren. Maar daarna wil ik eigenlijk het liefst 's nachts nog eventjes richting Westland. Om eens even te kijken hoe die glastuinbouwlampen...
Wow.
Ons hele landschap verlichten. Want je hebt daar dus ook nog iets dat heet de glazen stad. En dat is eigenlijk gewoon basically alleen maar gewoon glastuinbouw. Gewoon ja, een soort van de achtertuin van Nederland.
Leon, ik vind het ook eigenlijk een schande dat je het bij economie niet over de glastuinbouw hebt gehad. Maar dat is toch de, hè? Toch de trots van de Nederlandse landbouw.
Het is echt super mooi.
Super vooruitstrevend, super productief.
Ja, nooit volledig wel origineel.
Je hebt het over de geschiedenis ook niet gehad over bombardement op Rotterdam. Dus tijd voor het afsluiten van aflevering.
Ja, is oké. Daar gaan we mee afsluiten. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde Leon Boelis, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impen, die doet voor ons de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets speciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op @grotepodcastlas. En kijk zeker even op onze website grotepodcastlas.nl. Aanstaande donderdag reizen we door naar Flevoland. Ja toch, niet dan. Yo luisteraar, luister je nog steeds? Klasse man, je hebt er gewoon helemaal afgeluisterd. Nou, nu je tot hier bent gekomen, koop dan ook gelijk even ons boek hè. grotepodcastlas.nl/boek. Doei!